Goedenavond allemaal. We gaan beginnen. We gaan het hebben over de notitie risicomanagement en weerstandsvermogen. En laat ik beginnen met heugelijk nieuws. Met uitzondering van de VVD en de HAP. De spreektijden zijn niet goed op de notitie gezet. U heeft meer spreektijd dan op het formulier staat. Het nadeel daarin is wel dat zowel de eerste als de tweede termijn allebei spreektijden zijn. Dus als u spreekt dat op, dan is die op. Dus houdt u daar rekening mee in de eerste termijn als u in de tweede termijn wat wil zeggen. Nou, voor de sessie hebben zich geen insprekers bij de griffie gemeld. Duurt anderhalf uur deze sessie. Vermoed dat we die niet nodig hebben. Maar daar durf ik eigenlijk helemaal geen uitspraak meer over te doen. Mocht er een technische vraag zijn, benoem dit dan. En dan kijken we even of de wethouder daar antwoord op kan geven. Het is een vrij technisch stuk. Maar ik hoop dat u die van tevoren al heeft gesteld. Nou, dan gaan we van start. En meneer Koning heb ik gevraagd om te beginnen. En dan ga ik even de rij af wie verder gaat. Meneer Koning. Dus even voor de duidelijkheid nog. VVD 10 minuten, HAP 8, GroenLinks 7, D66, CDA 6. Toch? CDA?
Ja.
6. Forza 5, PvdA 5, SRA 4. En de rest van de partijen hebben 3 minuten. Meneer Koning.
Dank u wel, voorzitter. De fractie van het CDA vindt het onbegrijpelijk dat voor zo'n goed stuk, dat bovendien het beleid en de werkwijze van de goedgekeurde notitie 2017 overneemt, anderhalf uur wordt uitgetrokken om het te bespreken. Van ons had het direct op de stemmingenlijst gemogen. Het is voorgeschreven om beleid met betrekking tot risicomanagement en weerstandsvermogen te formuleren. En de wijze waarop dat hier gebeurt stemt zeker tot tevredenheid. Wij gaan systematisch om met het beheersen van risico's. De alertheid op mogelijke risico's en het beleid met betrekking tot die risico's en de toepassing van het weerstandsvermogen worden duidelijk en begrijpelijk uiteengezet. Het is alleen wel jammer dat onze belangrijkste geldschieter het grootste risico vormt. De onduidelijkheid over de rijksgelden. Voorzitter, het CDA zal dit voorstel steunen, maar kunnen we met het presidium afspreken dat we dit voortaan simpeler afhandelen? Eén keer in de 6 jaar moeten we deze notitie afstoffen. Alles blijft zoals in 2017 besloten met toevoeging van 3 open deuren. Ten eerste een risico-eigenaar voor clusteroverstijgende risico's. Ten tweede, het risico voor verbonden partijen is ook een risico voor de gemeente. Maar dat weten we al 50 jaar. En tenslotte, klimaatverandering is een nieuwe risicocategorie. Voorzitter, het CDA begrijpt niet waar we het verder over moeten hebben. Ik heb echt mijn best gedaan, maar wij kunnen de ons toegewezen 6 minuten niet volmaken. Ik dank u.
En ook dank namens de collega's, vermoed ik. Ik heb nu op de lijst staan 1 adem meer GroenLinks en dan CSGP. Daarna ga ik. Ja, oh wel, oké. Dan gaan we eerst naar 1 adem meer.
Voorzitter, dank u wel. 1 adem meer is zeer positief over uw visie om het risicobeheer organisatiebreed en het eigenaarschap van de risico's in de eerste uitvoerende lijn te versterken. Ook kunnen wij de risicobeheersing met de acties accepteren, vermijden, beheersen en overdragen zeer goed begrijpen. Maar toch zien wij een onrustige financiële toekomst in de aantocht. Een stijgende inflatie, hogere bouwkosten, rentestijgingen, etc. Voorzitter, vele risico's zijn benoemd, maar we missen wel in dit voorstel 1 paragraaf over de juridische risico's. Denk bijvoorbeeld aan de aansprakelijkheid uit onrechtmatige overheidsraad, die om een zware beroep en gevolgen daarvan. Daar zou ik wel graag een reactie van de portefeuillehouder over horen. Ik houd ook kort. Voorzitter, 1 halen meer is positief over de gestelde voorstellen. En wij zullen inderdaad instemmen. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Spijker. Dan gaan we naar GroenLinks, mevrouw Van Bert.
Dank u wel, voorzitter. Het klinkt een beetje raar bij zo'n verplicht stuk dat we nu eenmaal eens in de 6 jaar moeten vaststellen. Maar toch, GroenLinks is blij verrast. Want wat is er dan zo verrassend? Wij zijn trots op onze geuzennaam van klimaatgekkies en daarom zijn we blij dat het klimaat voortaan expliciet als risico benoemd wordt. Een risico waar we in deze gemeente serieus rekening mee houden. We maken wel een kleine kanttekening bij de tabel op pagina 8 van de bijlage. Hier worden de diverse risicocategorieën in klassen ingedeeld. financiële risico's, risico van vertraging in de planning, weerstand in de samenleving, veiligheid, klimaat dus en overige risico's. En voor alle categorieën gelden de klassen 1 tot en met 5, van zeer klein tot zeer groot. De klimaatrisico's worden hierbij omschreven op dezelfde manier als de risico's van vertraging, weerstand in de samenleving en veiligheid. Die variëren van een zeer klein individueel risico tot een zeer groot risico op landelijk niveau. Voor klimaatrisico's lijkt deze omschrijving ons niet terecht, want een clusterbui kan zich op een zeer klein gebied afspelen, maar het risico kan groot zijn. Omgekeerd kan een hittegolf het hele land bestrijken, zonder dat het grote risico met zich meebrengt voor onze gemeente. Wij stellen voor om deze omschrijvingen weg te laten in die tabel, tussen haakjes, individueel, plaatselijk, gemeentelijk, regionaal, landelijk. In de categorie overige risico's worden deze omschrijvingen per klasse tenslotte ook niet gegeven. Daarnaast is het te overwegen om voor klimaatrisico's een meerjarige prognose te maken, want de veranderingen in het klimaat nemen snel toe en de bijbehorende risico's ook. Een risico-inschatting is een momentopname, maar de snelle toename van klimaatrisico's vraagt om extra aandacht. Graag een reactie van de portefeuillehouder. En als laatste een punt voor de volgende algemene beschouwingen, beste collega's. In dit stuk wordt opnieuw gesteld dat de ratio voor het weerstandsvermogen minimaal 1,4 moet zijn. In de jaarstukken van 2022 was deze ratio 3,0. Voorzichtigheid is mooi, maar we zouden als raad na kunnen denken over een maximumratio. Wanneer bereiken we het punt dat het voor onze inwoners nuttiger is om het geld uit te geven dan om het in de reserve te stoppen? Want die is nu dus meer dan dubbel zo vol als we in 2017 besloten hebben en nu opnieuw zullen besluiten dat die moet zijn. Over dit onderwerp zouden we graag in de tweede termijn met collega's in gesprek gaan. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Gumbert. En heb ik u goed begrepen dat u een amendement over die tabel gaat, of was het meer een opmerking?
Een suggestie. Het is een kwestie van een paar woordjes achter tussen haakjes weghalen, omdat die niet relevant zijn in die categorie. Maar we zouden het kunnen amenderen natuurlijk.
Als,
maar
ja, als u dat wil, moet u een amendement indienen. Anders blijft het zoals het stuk staat.
Dan zullen we dat, netjes via een amendement doen. Maar ik denk niet dat het verder invloed heeft.
Zouden we daar de tweede termijn over kunnen hebben. Dat is meer de insteek van mij.
Oh, ik vind het andere onderwerp persoonlijk relevanter.
Oké, helder. Dank u wel. Dan gaan we naar de ChristenUnie SGP. Meneer Den Butter.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ook wij vonden het een verstandig stuk. Verstandige overwegingen daarin. En hadden daar eigenlijk niet zo heel veel over te zeggen. Waren het niet dat ik een foldertje vond tijdens de fractievergadering. Dat heette 14 regels voor een duidelijke brief. Nou, wat heeft dat hiermee te maken? Niet heel erg veel. Maar ik las daar over een site en die heet ishetb1.nl. Daar kan je woordjes toetsen of dingen B1 zijn. En als je dan de titels ingeeft, dan blijkt wel dat er heel weinig woorden die wij hier gebruiken voldoende mate begrijpelijk zijn om B1 te zijn. Is dat erg? Nee, natuurlijk is dat niet zo erg. Maar ik vond het wel grappig om te doen. Dus ik zat een beetje zo te spelen en ik had al verschillende woordjes geprobeerd. En iedere keer stond er het mooie zinnetje. Even kijken, waar staat het ook alweer? Het woord is niet geschikt voor taalniveau B1. Toen tikte ik voor de grap nobel in. En wat zei die? Het woord nobel is niet geschikt voor taalniveau B1. Ja. Nou, maar het leuke van die site is dat hij ook andere woorden erbij geeft. En wat zeiden ze? Het is het woord een suggestie voor voortaan te gebruiken met hele goede bedoelingen. Nou, met dat gezegd hebbend, denk ik van dan is dat stuk fantastisch geworden. Maar ik ging toch nog wat verder kijken en ik heb ook even teruggekeken naar de discussie in 2017. En toen hadden we een raadslid met hele goede bedoelingen. En dat raadslid, dat begon over de ratio, moet die niet wat omhoog? In tegenstelling tot wat links bracht. En die zei, zouden we niet 1,6 als ondergrens moeten doen? En dat vond hij zelf een erg goed idee. De wethouder van toen, zonder hele goede bedoelingen, nee, dat is niet eerlijk. De wethouder van toen, die vond dat toen ook niet zo'n goed idee. Dus ik ben er eigenlijk wel benieuwd naar of de wethouder met hele goede bedoelingen dat wel een goed idee vindt. En daar zou ik wel nog een antwoord op willen hebben. Ik dank u wel.
Dank u wel, meneer Den Butter. Dan gaan we naar meneer Vermeulen, Fortsa.
Ja, ik ga het heel kort houden, voorzitter. Ik ga grotendeels aansluiten bij wat meneer Koning al gezegd heeft. Wat ons betreft was dit ook een stuk wat echt wel zo de stemmingenlijst op had gekund. Het zijn dingen die wij in een ander gremium al met regelmaat hebben zien terugkomen en daar al hele gesprekken over hebben gehad. Het was een feest van herkenning en ik denk dat we er vanavond niet al te lang over moeten praten.
Dank u wel. Dan gaan we naar mevrouw van Straten, VVD.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ook bij de VVD vinden ze het goed dat er na 6 jaar weer eens gekeken wordt van wat we 6 jaar geleden hebben opgeschreven. Is dat nog een beetje up-to-date? En kan dat aangepast worden aan nieuwe inzichten en evaluaties? Nou, dat is nu gedaan. En de veranderingen zijn niet erg groot. Die zijn ook wel heel duidelijk aangegeven. En dat wordt zeer gewaardeerd door ons. De uitgangspunten kunnen wij ook achterstaan. Maar als ik dan, dat vind ik dan altijd wel interessant, even kijken hoe werkt het nou in de praktijk wat we hier met elkaar afspreken. En dan ben ik, nou ja, net zoals meneer Koning ik net hoorde vertellen, ook naar de risico's heb ik gekeken in de jaarstukken. En ook naar het risico met betrekking tot rijksfinanciering, want dat houdt ons allemaal bezig hier natuurlijk, hè, met name in de komende jaren. En dan vraag ik me af, vinden we dat nou de kwalificatie 1 accepteren waard? Of zeggen we, dat is de kwalificatie 3, zoals we in de notitie afspreken, beheersen. En dan als ik kijk naar wat we doen met dit risico, dan staat er, nou ja, we houden de informatie in de gaten van het Rijk. En dan zou ik zelf zeggen, nou, dat komt een beetje over op accepteren volgens mij. Maar in de jaarstukken staat dan, nee, we beheersen dit. Dit is 3. En als ik dan in de notitie kijk, bij 3 staat, we nemen de risicobron weg. We veranderen van waarschijnlijkheid. En we proberen de gevolgen te veranderen. Dus ik vroeg me af, ik heb dit niet echt gezien als iets wat veranderd is ten opzichte van 2017. Ik hoop dat ik me vergis. maar in ieder geval zou ik daar iets meer uitleg over hebben. Want als ik dan wat wij hier met elkaar afspreken koppel aan wat ik dan zie in de jaarstukken, dan heb ik het idee dat we dat niet helemaal goed uitvoeren. En verder wilde ik ook graag nog ingaan op de relatie tussen risicomanagement en weerstandsvermogen. Maar ik denk dat ik dat bewaar voor de tweede termijn, want we hebben daar langer de tijd voor. Dank u wel.
Dank u wel. Dan gaan we naar meneer Sidali, PvdA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Een goed stuk en helder en ook goed om na zoveel jaar toch weer even fris er tegenaan te kijken. Daar staat voor de PvdA eigenlijk niet zo heel veel in waar we, laat ik maar zeggen, tegen kunnen zijn. Het is wat het is. We willen wel straks in de tweede termijn het inderdaad hebben over het ratio weerstandsvermogen. Want daar heeft de Partij van de Arbeid tijdens de algemene beschouwing al eerder iets over gezegd vorig jaar. Dat die wel heel erg hoog is. En als we dan ergens om vragen, dan kan het allemaal niet. Terwijl we 1,4 hanteren, maar we zitten op 3,0. Dus ja, dat is wel iets waarvan we met z'n allen even goed naar moeten kijken. Van ja, als we 1,4 hanteren, hou het dan ook daarbij. Misschien 1,6, misschien 2, maar alles daarboven. Dan kunnen we dat, misschien voor hele mooie dingen gaan besteden. Ja, met alle goede bedoelingen zou ik dan ook zeggen dat we dat verdubbelen. Maar ik zou met alle goede bedoelingen willen zeggen, we moeten ook het geld goed investeren en niet alleen maar oppotten ergens in een spaarpotje. Maar daar gaan we het vast over hebben straks in een tweede termijn, voorzitter. Dankjewel. En wat ons betreft ook vanavond nog op de stemmingenlijst. Lijkt me een hele goeie.
Dank u wel. Dat kunt u straks in het plenaire kunt u dat voorstellen. Meneer Rip van de Hap.
Nee, het past het niet, denk ik.
Nou, hij doet het. voorzitter, financiën, dat is feitelijk gewoon altijd verbonden met elk besluit wat we nemen hier als raad. En complimenten voor deze organisatie, want dit stuk is altijd elke keer weer leerzaam en educatief. En ook in mijn fractie, dan komen we altijd weer op toch weer veel vragen. En die zijn misschien al 100 keer voorbij gekomen. Maar het is meer in het kader van de leerzaamheid waarom we dit doen. Een soort, zeg maar zo, oh ja kaartje. Hoe zat het ook alweer? En met een paar schoten voor de boeg wil ik kijken of ik daar aandacht voor kan krijgen. Afgelopen februari hebben wij een informatieavond gehad bij Financiën. En er staat me zoiets bij van de organisatie. Die zei dat het echt moeilijk is om zicht te krijgen in meerjaren investeringen, omdat er zoveel tegelijk gebeurt. En dat bracht ons aan het denken. En toen lazen wij op een gegeven moment, nou ja, dat is een risico voor ons dan. He, zo klinkt het ook. En toen dachten wij, hey, miljarden investeringen, veel ontwikkelingen. En dan zien we staan, de risicobereidheid, die gaan we meten en naar een acceptabel geacht niveau. En toen dacht ik, ja, dat is mooi dat het er staat, maar hoe berekenen we dat? Ik ben zo nieuwsgierig van hoe bepaal je dan een acceptabel niveau? Voorzitter, in praktische zin dachten wij en de vele ontwikkelingen die komen gaan en de grootte van onze gemeente, is het niet beter om ondertussen na te denken over een eigen accountant? Gewoon even een schot voor de boeg. Ik denk dat we volwassen genoeg zijn en groot genoeg zijn om te denken van, nou, misschien moeten we dat wel eens gaan doen. Een eigen accountant in dienst nemen, want er gebeurt ongelooflijk veel. Of de rekenkamer misschien wel als een instrument meer inzetten. Ik zeg dat omdat, en waar had ik dat ook alweer? Er zijn veel lines of defense ingebouwd. En de vraag is even of dat misschien ook op een andere manier zou kunnen.
Meneer Rip, u krijgt een interruptie van de ChristenUnie SGP.
Ja, ik wilde eigenlijk even een opmerking maken over uw suggestie om de RKC daarvoor meer in te zetten. Weet u dat de RKC onafhankelijk zijn onderwerpen mag kiezen? Dus dat is misschien wel lastig om die voor formele controllers in te laten zetten.
Meneer Rip?
Ik snap wat u zegt. Ik probeer een paar schoten voor de boeg te maken. Dat had ik in mijn inleiding al gezegd. Dus ik hoor graag wat de ideeën zijn. Het gaat er eigenlijk om dat we de grootte van de gemeente, dat wij denken dat we misschien wel eens toe moeten naar een eigen accountant. Maar ik hoor straks misschien ook wel een mooi bericht, want dat wilde ik ook nog vragen aan de auditcommissie.
Gaat u verder.
Ik heb 8 minuten, dus heerlijk relaxed.
Dat is inclusief de tweede termijn, meneer Rip.
Ja. Oké, klimaatverandering. Dat heb ik gezien, maar we zijn wel geheel geïnteresseerd. Waar gaat het dan over? Wat is dan het risico? Wat valt nou precies onder die klimaatverandering? We lezen ook, risico's op budgetoverschrijdingen zijn geen financiële risico's. Die gedekt worden via de weerstandsvermogen, maar dat moet gedekt worden in de eigen begroting. En toen kwam bij ons het poppetje op van, ja, wat bedoelen we hier nou mee? Is dat dan algemene reserve? Of zeggen we dan gewoon, nou, los het maar even eigen, op in je eigen programma? Ja, dat wordt wel, ja, ik zie hem heel fijn knikken. Maar dat kan wel eens natuurlijk heel vervelend zijn. Want dan zeg je eigenlijk.
Ja.
Dan begrijpen we elkaar goed. Het was ook het OJA-kaartje. Ik kom even terug op die 1,4. Want dat hadden wij ook genoteerd, wij ook even teruggekeken. Want ik zie dat elke keer modellen ter tafel komen en adviesbureaus landelijk. Ik vroeg me eigenlijk af die 1,4, waarom kan het niet 1,6 of waarom kan het niet 1,5? Is het bij elke gemeente in Nederland hetzelfde? Gebruiken die dezelfde adviesbureaus of zijn er ook nog betere adviesbureaus die ons wat gunstiger kunnen stemmen? Er is veel aandacht voor fraude, lees ik ook in dit stuk. Maar ik kom voor de rest weinig tegen. We krijgen jaarlijks, het is wel heel erg belangrijk, we krijgen jaarlijks een verslag. Maar kunt u eens aangeven waar ik nou nieuwsgierig naar ben? Hoe bepaalt u nou wat fraude is? Hoe zit het systeem in elkaar? Want jaarlijks krijgen we daar een rapportage, maar in dit stuk, één keer in de 6 jaar zie ik het maar weinig terugkomen. Onbenutte belastingcapaciteit. Daar wordt ook iets over gezegd. De rijksbijdrage in de hoogte, dat is de onzekere factor. Meneer van het CDA had het ook al over. Maar wacht even, we hadden toch ook reclameinkomsten? Hoe staat het daarmee? Ik vind er niks van terug. En de stille reserve. Daar wil ik het nog wel even over hebben. Dat is altijd een positieve reserve, heb ik gelezen. Maar ja, wat doen we nou eigenlijk met de strategische aankopen die we nu hebben en die we nu doen? Die onzekerheid over die ontwikkeling in dit gebied. In hoeverre, welke reserve is dat? Stille reserve, zoals het nu naar voren komt, lees ik als van, nou, maak u niet druk, als we het verkopen hebben we altijd winst. Maar wat doen we met de strategische aankopen en waar valt dat onder?
Meneer Rip, u heeft nog minder dan 3 minuten, dus als u met de tweede termijn mee wil doen, moet u afronden.
Ja.
Ja, ik probeer u te helpen, want anders heeft u straks geen spreektijd meer. Dat zou zonde zijn. Mevrouw Antolini, Forum.
Dank u, voorzitter. Vandaag bespreken we de notitie risicomanagement en weerstandsvermogen. Het beleid en de procedures met betrekking tot risicomanagement blijven ongewijzigd. Er zijn echter nieuwe aandachtspunten, waaronder uiteraard klimaatverandering. En dat had voor FVD niet gehoeven. Ik heb de rapporten doorgenomen, maar als nieuw raadslid moet ik bekennen dat ik toch wel wat moeite had met het stuk. Ik hoor best wel veel mensen die er heel positief over zijn. Maar als nieuweling heb ik toch wel een paar keer het goed door moeten nemen. Dus ik zal het ook kort houden nu. In de tekst wordt beschreven dat het gemeentelijke proces zich richt op het beoordelen van het financiële risico verbonden aan bepaalde gebeurtenissen of situaties. Het doel is om te begrijpen hoeveel financiële verliezen de gemeente zou kunnen leiden als dergelijke risico's daadwerkelijk optreden. Maar als we het specifiek hebben over klimaatverandering, veiligheid, weerbaarheid in de gemeenschap, dan mis ik eigenlijk een concreet inzicht in welke specifieke situaties als kleine of grote risico's worden beschouwd. Dus dat was voor mij een beetje onduidelijk. Misschien moet ik gewoon nog een keer door het stuk kijken. Ik ga het kort houden en ik hoor graag van de rest wat ze erover te zeggen hebben. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw Antolini. Dan gaan we naar de heer Hagemeijer. Gezond.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik dacht, ik ga het eens helemaal anders doen deze keer. Voordat ik het stuk ga lezen, ga ik gewoon eens kijken welke vragen zoal in mij opkomen als ik het onderwerp lees. Komt die module risk management ook nog eens van pas? Wie had dat ooit gedacht? Ik niet. En gelukkig, en dus, ik had het ook niet anders verwacht, werden al lezend mijn vragen beantwoord. Voor mij dus een prima en duidelijk stuk. Het had inderdaad meteen op de stemmingenlijst gekund. Wel nog een kleine opmerking bij het weerstandsvermogen en de reserves. Laten we altijd in ons achterhoofd houden dat reserves geen spaarpot zijn. Het weerstandsvermogen geeft eigenlijk alleen weer wat de boekhoudkundige ruimte is om risico's op te vangen. Als er betaald moet worden, moet het toch echt even langs de bank. Dus het is inderdaad geen spaarpot en zo moeten we ook zeker niet gaan zien. Dank u wel.
Dank u wel. Dan gaan we naar de heer Beusberg, SRA.
Dank u wel, voorzitter. Nou, de woorden van meneer Hagemeijer hadden mijn woorden kunnen zijn. Dus ik denk dat we door kunnen naar de beantwoording van het college.
Gefeliciteerd met de kortste bijdrage ooit. Dan gaan we naar de heer Bier van D66.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik ben toch ergens wel nieuwsgierig geworden hoe mijn achternaam het doet in de B1-score. Misschien dat we daar... Goed, dat gezegd hebbende, D66 is blij met dit stuk. En vooral ook dat we niet langer de ogen sluiten voor het klimaatrisico. Het lijkt wel eens abstract als we 0,000035 graden Celsius kunnen bijdragen in Nederland. Maar als we het hebben over waterbergingen, overstromende dorpen, kelders die volstaan met water zo nu en dan. Misschien wel wegblokkades. Ik noem verduurzaming van maatschappelijk vastgoed waar we een flink bedrag voor gaan maken en nog veel stappen te maken hebben. Dan denk ik dat er op allerlei mogelijke manieren een goed verhaal te maken is van het klimaatrisico dat we ook als gemeente lopen. Blij dat dat is opgenomen. Dank u wel.
Dank u wel. Ja, en ik twijfel even of dit nou uw maiden speech was of niet. Niet, hè?
Nou, laat ik het zo zeggen. Ik heb natuurlijk al een...
In deze raad.
In deze raad. Nee, ik heb hier al een paar keer eerder gezeten. Dus mijn eerste was geloof ik de allerkortste. D66 is akkoord.
Helemaal goed. Uitwisseling van de zaken, ja. Nee, dan hebben we alle aanwezige partijen het woord gehad. BVNL is afwezig. Dan gaan we voor de beantwoording van de vraag naar het college. Met alle goede bedoelingen, maar hij doet het niet.
Ja, inderdaad. Heb je iemand een pasje? Oh, kijk eens.
Twee zelfs.
Ah, twee, wacht even. We houden het bij deze. Ik weet niet wat er op het scherm staat, maar iedereen kent elkaar in deze zaal. Dank, voorzitter. Er zijn niet heel erg veel vragen gesteld. Er zijn ook wat vragen gesteld die mij nopen om terug te gaan naar mijn tijd als raadslid. Dus daar gaan we eens even goed over nadenken hoe we die vraag beantwoorden. Ik probeer ook wat tijd te winnen, zodat ik extra goed antwoord kan komen, dat begrijpt u. De eerste vraag was van Een Haarlemmeer, maar ik kreeg hem niet helemaal mee. Ik hoorde alleen het staartje. U wilde weten, hoe gaat u nou om met bezwaar en beroep in relatie tot het risico? Want ik misschien kunt u mag voorstellen, ik zou eigenlijk een herhaling van de vraag, want ik hoorde alleen bezwaar en beroep.
Meneer Spijker, kunt u uw vraag kort herhalen?
Graag, voorzitter. Vele risico's zijn benoemd, maar we missen in dit voorstel een paragraaf over juridische risico's. Denk bijvoorbeeld aan de aansprakelijkheid uit onrechtmatige overheidsdaad. Bezwaar en beroep en gevolgen daarvan. Ik neem het bouwproject, u kent de beroemde effecten. Daar heb ik niet iets heel concreets gezien in de stukken. En we weten dat dat wel helaas op ons pad terechtkomt.
Meneer Nobel.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, nee, in dat soort zaken hebben we wel verwerkt in de PNC-producten. Onvoorziene omstandigheden die mogelijk kunnen optreden. Dat kunnen ook juridische onvoorziene omstandigheden zijn. Dus daar houden we wel rekening mee. En dan kijken we, ja, hoe groot achten we de kans dat dit risico optreedt. Nou, iets kan een heel groot risico zijn dat het optreedt met een heel klein bedrag. Dan hoeven we niet zo'n heel groot bedrag te reserveren. Maar het kan ook andersom zijn. Neem bijvoorbeeld een schuilhoeve gaat over een heel groot bedrag. En als het risico dan heel klein is, kan het per saldo betekenen dat het bedrag wat je, hè, waar je rekening mee houdt dat dat mogelijk gaat gebeuren, groot is. Dus dat is hoe we daarmee omgaan, ook bij juridische zaken. Daar hoeven we niet specifiek in deze notitie rekening mee te houden. Dat doen we uiteraard wel in onze PNC-producten. GroenLinks vroeg naar de klimaatrisico's en u zei, we zien onszelf graag als klimaatgekkies. Ik zou u dan eerder klimaatknuffelaar willen noemen, dan blijven we ook aardig. U gaf aan van her staan achter de meerjarige risico's. Nee, ik moet goed zeggen, we hebben de klimaatrisico's in kaart gebracht en daar staan... Daarachter hebben we een rijtje opgenomen. Mocht u overwegen om daarover een amendement in te dienen... Dat kunnen we weglaten. Tegelijkertijd denk ik dat het op dit moment ook niet heel veel kwaad doet. Maar ik laat het aan u. Ik zal in ieder geval u als klimaatknuffelaar geen strobreedte in de weg leggen vanuit het college om dat eventueel weg te halen. U vroeg ook, kunt u die meerjarige risico's niet beter in kaart brengen? Ja, dat is ook de reden dat we toch eens in de 6 jaar dit herijken. Misschien is er over 6 jaar zijn er nieuwe inzichten en moeten we het ook wijzigen. De wijze waarop we dat nu hebben vormgegeven. Dit is de eerste keer dat we überhaupt klimaatrisico natuurlijk in de notitie schuld, hoe we omgaan met onze schulden, opnemen. Schuldbeheersing, dat was het woord waar ik naar zocht. U vroeg zich verder af die ADR. En die staat nu wel heel erg hoog. Hè. Hij kan niet naar 1 punt... Minder dan 1,4. Nou heeft er ooit een raadslid gezegd, en dan maak ik toch maar het bruggetje 1,6. U wilt daar iets over vragen?
Mevrouw Gumpert.
Ik heb niet voorgesteld om hem minder dan 1,4 te maken. Ik heb voorgesteld, of het lijkt mij goed om met mijn collega's te bespreken, om te overwegen of het niet ook goed zou zijn om behalve een minimum van 1,4 een maximum te stellen, waarboven we geld wel uitgegeven willen geven. Want als we zeggen 1,4 en het is nu 3,0, waarom zeggen we dan 1,4?
Meneer Nobel.
Ja, u heeft gelijk. Ik ging daar iets te kort door de bocht. Maar mijn antwoord zou hetzelfde blijven. Ik denk niet dat het verstandig is om je alleen op het uitgangspunt van een maximum te richten met betrekking tot die hoe hoog moet die ADR zijn. En daartoe verhoudt zich dan ook weer wat kunnen we als schuld uiteindelijk aan. Hè? Want ik ga het woord toch gebruiken. We hebben een grote spaarpot, het klopt. We moeten gewoon langs de bank als er echt iets groots optreedt. Maar dat is wel het makkelijkst om te zeggen. Dat is die algemene dekkingsreserve. Daardoor hebben we ook de mogelijkheid om een schuldpositie te hebben waar het stoplicht overigens donkerrood is. En die twee zaken moet je wel in verhouding zien. En als je zegt van nou, we gaan een maximum bij dat groene stoplicht hanteren, maar die schuldpositie doen we dat niet voor, ja, dan loop je uiteindelijk uit de pas. En het belangrijkste is eigenlijk dat je er met elkaar voor zorgt dat je langdurig ook je uitgaven en inkomsten met elkaar in balans brengt. En op het moment dat je een grote spaarpot hebt en het zit onverhoopt tegen, dan kun je daaruit putten. En ja, het betekent wel dat we langs de bank moeten. En het is ook allemaal niet gezegd dat je dat per se positief is voor de gemeente. Maar je kunt een stootje hebben. Zo moet je dat zien. En dan was de vraag van de ChristenUnie-SGP. Er was ooit eens een raadslid die heeft voorgesteld aan de toenmalige wethouder Financiën. Moeten we dat misschien niet verhogen? Hè? Minimum van 1,4 naar 1,6. Ik denk met de kennis van nu sympathiek voorstel. En mocht u daar een amendement over indienen, dan zouden we dat denk ik ook wel kunnen steunen. En het heeft met het volgende te maken dat de schuldpositie ook is gewijzigd ten opzichte van toen. En dus met de kennis van toen snap ik het antwoord van de wethouder Financiën. En met de kennis van nu denk ik dat als je zegt van ja, misschien moeten we van 1,4 juist iets omhoog. In relatie tot de schuldpositie zou ik dat best kunnen begrijpen. Maar nogmaals, dat is eigenlijk ook het antwoord op GroenLinks. Je moet die dingen in samenhang zien. Maar een maximum zou ik erg onverstandig vinden. Want dan moet je ook met elkaar een maximum gaan afspreken over de schuld. En ja, vooralsnog zie ik in een groeigemeente niet dat die schuld niet verder zal stijgen. Want er komen nog wel wat grote uitgaven en investeringen aan. Dan was mijn naam niet zo heel geschikt taalkundig voor B1-niveau. En dan hoop ik maar dat als wethouder financiën het rekenkundig in ieder geval wel op B1-niveau zit. De VVD vroeg zich af, risico's beheersen, wat moeten we daar dan eigenlijk voor opnemen? Is accepteren dan misschien een betere keuze, hè, als je kijkt naar bijvoorbeeld rijksmiddelen die komen? Laat ik allereerst aangeven dat ik blij ben dat u eigenlijk het PSE-product naast deze notitie heeft gelegd. Want dat is uiteindelijk wel waar die voor bedoeld is. Dus ik merkte ook dat de collega's van Financiën en Controle dat ook fijn vonden. Dat raadsleden zo zorgvuldig zijn om die dingen naast elkaar te leggen. En ik denk ook eigenlijk dat u een goed punt heeft. Misschien is het iets te optimistisch om te zeggen dat we dat kunnen beheersen. We zitten er wel bovenop. En op het moment dat we de meest actuele gegevens krijgen vanuit de Rijksoverheid, proberen we daar natuurlijk op te sturen. Maar het zou wat opportunistisch zijn om te zeggen dat we dat kunnen beheersen. Dus ik denk dat inderdaad dat accepteren beter is. Dus we zullen daar ook bij volgende PNC-producten kritisch naar kijken. Net zoals u dat al had gedaan. De HAP vroeg naar een eigen accountant. Nou ja, we hebben denk ik een uitstekende afdeling corporate control. Die houdt natuurlijk scherp in de gaten of het allemaal wel goed gaat financieel. Tegelijkertijd gaan we ook dit jaar, en dat hebben we toevallig net ook in de auditcommissie besproken, voor het eerst onszelf gaan we voor het eerst zelf de controle doen en niet de accountant bij de verklaring die aankomt, bij de rechtmatigheid. Nou, dat is natuurlijk al een hele stap. Een eigen accountant, ja, dat noemen we gewoon corporate control, die hier de boel in de gaten houdt. Dus u plakt er een bepaald woord op en dat hebben wij ook gedaan, maar dat heet dan niet accountant, maar corporate control. Het zijn volgens mij dezelfde, we bedoelen hetzelfde. Ja, u kwam tot de conclusie, hoe zit het nou? Moet ik het lezen als los het op in je eigen begroting als we uit de pas lopen? Ik kan u vertellen, ik ben niet altijd populair bij collega's, maar dat was wel de boodschap, ja. Want als iedereen uit de pas loopt, dan loopt uiteindelijk de hele begroting uit de pas. Dus in principe is de spelregel los het op in je eigen begroting. En je kunt altijd bij me aankloppen. Maar dat is wel de eerste zin.
Korte vraag van meneer Rip.
Houdt u er dan ook rekening mee dat we toch regelmatig extra kerntaken krijgen vanuit het Rijk? En die kunnen toch heel van invloed zijn op je programma. En vervolgens kun je ook wat minder geld krijgen uit je Rijksbijdrage. Dan vind ik het toch wel heel erg. En dan zou ik wel wat meer ruimte willen creëren in dit zo hard opschrijven van nou zoek het dan maar uit in je eigen programmabegroting. Ik ben even naar de ruimte op zoek. En kunnen we dat misschien met 1,4, kunnen we daar aan sturen, aan dat knopje draaien, zodat we de ruimte kunnen creëren, of niet?
Meneer Nobel.
Ja, u kunt overal aan draaien als u dat wilt, maar ik zou dat niet aanraden, om dezelfde reden die ik zojuist ook aangaf. Die schuld is behoorlijk gestegen, dus als u dan andere knoppen naar beneden draait, terwijl je ziet dat de schuld omhoog gaat, dat is denk ik niet verstandig. Maar veel belangrijker is, op het moment dat iemand echt het niet in zijn eigen begroting op kan lossen, en dat hebben we natuurlijk met elkaar meegemaakt in het sociaal domein, dan gaan we ombuigen. En we hebben ook gezien dat die ombuigingen nodig waren om uiteindelijk datgene wat in het sociaal domein gebeurde, om dat financieel uit te kunnen laten. Dus op het moment dat het echt niet uit kan, dan komen we bij u terug en dan gaan we ombuigen. Eigenlijk gaan we straks een vergelijkbaar proces in, want we krijgen natuurlijk heel veel extra taken en niet te knaken, zoals u zelf ook heeft gezegd. Maar dat regelen we eigenlijk niet in deze notitie, maar gewoon in de PNC-producten en de programmabegroting en de raadswerkgroep die daaruit volgt. Dat is eigenlijk het moment om het daarover te hebben. Even kijken. U vroeg zich ook af hoe zit het met ratio's bij andere gemeenten. Nou, we krijgen natuurlijk jaarlijks ook een rapport van BDO, hè, met ook een rapportcijfer erbij van hoe doen we het. En daarin kun je ook de kengetallen van andere gemeenten zien. En er is niet een soort van voorgeschreven regel. Ja, er is wel, hè, een gemiddelde. Maar uiteindelijk, als jij een gemeente bent zoals Haarlem, wat geen groeigemeente is, ja, dan ziet die schuldpositie er bijvoorbeeld heel anders uit. En dan kun je ook misschien zeggen, nou ja, dan kunnen we wel naar 1. We kunnen het wel op 1.4 laten staan, of kunnen misschien wel over een maximum spreken. Maar ja, eigenlijk is het appels en peren met elkaar vergelijken. En dan kun je het best kijken naar gemeenten die vergelijkbaar zijn in hun opgave. En dan ook kijken hoe verhoudt dat zich tot financiële kengetallen. Maar dan kom je eerder uit mijn gemeente als bijvoorbeeld Almere, om maar een voorbeeld te noemen. Strategische aankopen, stille reserves en fraude, allemaal heel relevant, maar denk niet voor dit stuk. Want uiteindelijk gaat het hier gewoon om hoe managen we het risico. Dus als u zegt, ja, ik vind dat we anders moeten omgaan, bijvoorbeeld met strategische grond aankopen, ja, dan is bijvoorbeeld een programmabegroting iets waar u kunt zeggen, nou, ik vind niet dat er maar 10 miljoen voor beschikbaar moet zijn, maar 5 miljoen, of misschien wilt u wel meer beschikbaar stellen, nou, 20 miljoen, ik noem maar iets. Maar dat is, ja, dit is niet het stuk daarvoor, denk ik. FVD vroeg zich af, hoe moeten we het nou zien bij klimaatrisico's? Wanneer is het nou een groot of een klein risico? Ja, ik probeer het maar zo simpel mogelijk te houden. Bij een bepaalde storm kan er 1 boom omwaaien of 100. Dus zo, ja, moet u dat taxeren. En dat geldt ook voor een regenbui. Het kan zijn dat straten onderlopen. Of dat we misschien 1,5 dag last hebben van wat plassen op straat. Nou, dat maakt natuurlijk nogal uit in uiteindelijk ook de schade die ontstaat. En daarmee ook het risico. Nou, we hebben hier voor het eerst geprobeerd om dat in ieder geval te erkennen. Dat de kans groot zal zijn. Dat er bijvoorbeeld meer stormschade zal zijn. Dat er meer waterschade in de toekomst zal zijn. En dat we daar rekening mee moeten houden. Dat is eigenlijk, ja, wat we hier hebben geprobeerd. En voor de rest staat er volgens mij geen vragen, voorzitter.
Volgens mij ook niet. Ik kijk toch even, ja, meneer Sidali.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb de portefeuillehouder even uit laten praten en de vragen willen dat ze allemaal beantwoord zijn. Ik wil toch nog even terugkomen op putten uit de algemene reserve en de schuldpositie. Hè. Dus dat je kijkt naar de ratio. Als je dat voor de ene hoger doet, dan zul je dat ook voor de schuld moeten doen. Kijk, als je uitgeeft uit de algemene reserve, moet je lenen. Zo is dat. Maar dat geldt voor alles uit de begroting. Dat geldt voor alles wat je begroot, moet je gewoon geld lenen. Kijk, waar het om gaat in die schuldpositie, is dat uit de jaarstukken het college zelf voorspelt dat er een netto schuldquote komt op rood. Maar ze realiseren 30% lager. Dat betekent dus dat je gewoon wel geld kunt uitgeven. Dus ik begrijp eigenlijk niet waarom je dan zegt, hè, dus die stelling klopt wel wat u zegt, maar u realiseert niet dat wat u voorspelt. Dus dan kan je dat geld wel uitgeven. Of zie ik dat verkeerd, voorzitter?
Graag via de voorzitter inderdaad, want het is heel veel u. U is heel netjes, maar niet in een sessie. U krijgt wel nog een interruptie van meneer Vermeulen.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, ik zou graag van meneer Sidali horen of hij het met mij eens is, want ik hoor hem net zeggen dat voor alles op de begroting dat we moeten lenen, dat zou een kwalijke zaak zijn, want dan gaan we op een gegeven moment echt uit de pas lopen met onze schuldenpositie. Is meneer Sidali het met me eens dat juist de begroting bijna volledig gedekt wordt door inkomsten uit diverse bronnen?
Korte reactie van meneer Sidali en dan ga ik terug naar de wethouder.
U zegt bijna volledig, voorzitter. En dat is nou precies juist wat u zegt. Maar niet alles. Want hoeveel kredieten vraagt u aan per jaar en komen naar ons toe om die leningen te doen voor de begroting, voor de lopende begroting? Dus je bent het hele jaar bij je geld aan het lenen.
Meneer Vermeulen.
Nee, voorzitter, zoals ik het zie, zijn de kredieten die we aanvragen zijn voor investeringen. En vinden we de investeringen meerjarig terug op de begroting in de vorm van afschrijving. Dus ja, we lenen, dat zien we terug in onze schuldenpositie. En in de begroting zien we de afschrijving. En dat zien we dan ook gelijk met de klimaatrisico's. Als je ervan uitgaat dat je een investering doet in riolering en je gaat ervan uit dat je die 40 jaar afschrijft en het blijkt door de tijd heen dat er meer regen valt en de riolering kan het niet uit, je moet er opnieuw investeren. Dat is wat je zelf verzekert, die risico's die neem je en ik denk dat we dat op een hele goede manier doen.
Het begint een beetje op een tweede termijn te lijken, al is het wel interessant. Vindt het goed als ik naar het, dan ga ik naar het college.
Ja, voorzitter, er lopen volgens mij een aantal dingen door elkaar. En het meeste wat ik hoor is eigenlijk programmabegrotingen, niet deze notitie. Even terugkomend op het voorbeeld, of het verhaal over het geld lenen. Als we het iets simpeler maken, als je zelf een salaris hebt en je doet de boodschappen, dan geef je dat, er komt maandelijks iets binnen, je geeft maandelijks iets uit. Tegelijkertijd, als je een hypotheek hebt, dan ga je naar de bank om geld te lenen, omdat je dat bedrag nou net niet waarschijnlijk in je portemonnee had zitten vanuit het inkomen wat je maandelijks verdient. Nou, op een iets ander schaalniveau is dat eigenlijk ook hoe de begroting werkt. En volgens mij heeft de heer Vermeulen dat goed geschetst. Op het moment dat er een grote investering wordt gedaan, hebben we dat, en dat zei de heer Hagemeijer terecht, niet in een spaarpot zitten. Dus we spreken vaak over de spaarpot, maar dan zullen we toch echt naar de bank moeten, in ons geval de BNG. Dus dat scheelt dan wel weer iets in de rente met de commerciële banken. Maar dan moeten we ook geld aantrekken. En dat doen we voortdurend. Dus gelukkig betekent het niet dat als de rente gestegen is en we gaan naar de bank, dat we in één keer dat bedrag moeten aantrekken. Want we hebben heel veel leningen lopen, dus dat is het voordeel. En dan uw andere opmerking of vraag, ik hou het even in midden wat het was. Het ging over van ja, u realiseert niet alles, dat klopt. En dan kunt u ervoor kiezen, en wacht de programmabegroting nog even af, zou ik zeggen, om de realisatiegraad naar beneden bij te stellen. Dat betekent inderdaad dat er wat lucht ontstaat in de begroting. Alleen ik geef u alvast op een briefje, u kunt de realisatiegraad behoorlijk ver naar beneden schroeven, maar dat gat blijft gewoon keihard bestaan. En dat ga je dus niet oplossen met alleen de realisatiegraad. Maar dat staat helemaal los van deze notitie, denk ik.
Dat lijkt me een mooie conclusie voor de eerste termijn. Dan wil ik graag de eerste termijn afsluiten en met de tweede beginnen. Er was in ieder geval één onderwerp aangekondigd. Mevrouw Gumbert, kom zo bij u, dan gaat u beginnen. Was er nog een ander onderwerp? Dan kan altijd nog hoor. Maar meneer Den Butter?
Nou, in relatie daarmee denk ik wel, om eens te kijken van is er interesse in om de ondergrens omhoog te brengen. Naar aanleiding van het raadslid dat zojuist heeft genoemd.
Ik raadslid met goede bedoelingen. Ik denk dat dat wel binnen dat onderwerp valt ook. Mevrouw Gumbert, kunt u voor ons nog even kort het onderwerp benoemen?
Ja, voorzitter, dat kan ik. Het punt waar het mij om gaat is dat er een heel groot gat is tussen het ratio weerstandsvermogen die wij vaststellen dat het in ieder geval minimaal moet zijn en die het in werkelijkheid is. Dat is namelijk 1,4 respectievelijk 3,0 op dit moment. En op het moment dat er vanuit de raad de wens is, of vanuit sommige fracties de wens is om geld uit te geven, is het antwoord altijd ja, dat kan niet, want we moeten voldoende buffers hebben. Maar hoeveel buffers moeten we dan hebben? Want als 1,4, wat wij nu bepalen, wat wij nu hier afspreken, zou ook 1,6 kunnen zijn, of 1,5, of 1,8, of weet ik veel. Maar als wij hier afspreken dat 1,4 voldoende is, waarom houden we dan 3 aan en mag er dan nog steeds geen geld uitgegeven worden, met als argument dat we voorzichtig moeten zijn? Wanneer zijn we voorzichtig genoeg?
Ik zag al 2 handen omhoog gaan. Eerst meneer Vermeulen, daarna mevrouw Verstraeten. Meneer Vermeulen.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, ik denk dat we 2 dingen in ogenschouw moeten nemen. Waar komen onze inkomsten vandaan? En waardoor heb je op een gegeven moment een enorm overschot op je lopende rekening? Dat je heel veel geld over hebt. En ten opzichte van wat is die 1,4%? En als die 1,4% ten opzichte van je normale begroting is en je krijgt wat incidentele bedragen binnen, dan kan je niet gaan zeggen, we gaan het ook ten opzichte van de meevaller van dit jaar bepalen. Dus ik denk dat je op de lange termijn moet je gewoon goed beleid voeren. En dat betekent als je je eigen risico's verzekert, want dat is eigenlijk wat je doet, dat je daar gewoon een gezonde ratio voor aanhoudt ten opzichte van je normale.
Is dat een interruptie? Want ik wil wel gewoon iedereen even het woord kunnen geven, mevrouw Gumbert. Ja, mevrouw Verstraeten.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ik denk dat het voor de kiezer in ieder geval heel fijn is om te zien welke partijen hier in de raad meteen vooraan staan als ze er enige mogelijkheid zien om geld uit te geven. Meneer Nobel legt het volgens mij heel mooi in B1 terminologie uit. En dat is ook precies waar de VVD eigenlijk behoefte aan had om nog eens, naast dat we alleen over dat risicomanagement spreken, die samenhang tussen dat weerstandsvermogen en die schuldpositie nog eens goed te benoemen. En dat is ook precies wat hier speelt. En wat ons betreft sluit ik me ook aan bij de heer Nobel. Wij willen heel veel. We hebben heel veel ambities in deze gemeente. En dan loop je uiteindelijk natuurlijk ook risico. En dan is het heel prettig als je weet dat je dat ook kan opvangen en betalen. Dus wat ons betreft zetten we daar geen maximum op. het minimum iets omhoog. Dat is eventueel nog iets waar we over kunnen praten. Maar dan hebben we het over 0,2. En voor mij is nog niet helemaal duidelijk wat dat ons dan gaat brengen.
Meneer Den Butter.
Ja, ik wil ook even op dit punt ingaan. Ik denk dat het namelijk ook niet zo is dat het zo makkelijk is om op risico's te sturen. Wat u nou voorstelt, betekent eigenlijk dat u zegt we moeten meer risico's gaan nemen zodat die ratio naar beneden gaat. Want dat is eigenlijk wat er gaat gebeuren dan. En dat is heel moeilijk sturen volgens mij, want die risico's volgen eigenlijk uit het genomen beleid. Dus je moet je meer beleid gaan maken en dan gaat je risico omhoog en dan kan je meer uit gaan geven. En dat betekent dat en de schuldquote en de risico's twee kanten op in de war gaan, denk ik. Dan nog heel even over dat. En als ik dan kijk naar de cijfers, want u kijkt nu naar de cijfers van nu. Als je kijkt over de jaren, dan schommelt het eigenlijk altijd rond de 3. En ik zag dat in 2022 was het zelfs heel hoog, 3,9. Dus we gaan heel hard naar beneden, zo zou je het ook kunnen zien. Dus de vraag is, van, moeten we nu al gaan zeggen, van gaan we er een maximum in leggen?
3,9, van 3 naar...
Mag ik daarop interrumperen?
Interruptie mag altijd, mevrouw.
Want dat is dat bedrag, omdat die ratio omlaag ging, dat was omdat we dat geld toen in de schaalsprongreserve hebben gestopt. En niet omdat we opeens dat opeens slechter ging met de gemeente of zo.
Waarvan acte, meneer Den Butter?
Nou, dat kan zijn, maar het is wel een feit dat we al heel lang rond die 3 schommelen. Dus, dus als het zo makkelijk te sturen is, dan kunt u zich ook nog afvragen wat een bovengrens dan nog voor zin heeft. Waar het om gaat, is dat we onze risico's moeten kunnen betalen. Dat is wat dit cijfertje doet. En ik denk dat dat daarmee prima geborgd is. En dan kom ik ook even over het punt, moeten we nou werkelijk omhoog? Nou, ik zag de noodzaak zelf niet zo, omdat we er ver vandaan zitten. En 1,4 of 1,6 is wat dat betreft lotomaat ijzer. Mochten we nou in een situatie komen dat het... dat die ratio naar beneden begint te gaan, dan is het misschien nog wel eens een verstandige discussie. Maar voor nu lijkt het me veel werk voor niks.
Dank u wel. Meneer Sidali.
Ja, nee, kijk, dit dreigt een discussie te worden over 3 of 2. Maar kijk nou eens gewoon naar het provinciaal gemeenschappelijk kader wat ervoor is. 2 sta je gewoon bovenaan en ben je gewoon uitstekend. Het is gewoon uitstekend, 2. En dan zitten we hier over 3 en dan zitten we te zeggen van ja, maar voorzichtig en dit en dat. En kijk nou eens uit. 2 is gewoon uitstekend, voorzitter. Dus waarom zou je dan echt die 3 iedere keer moeten aanhouden als het er is? Dan je zegt van nou, laten we het even bijstellen. We hebben 1,4. Ik zeg niet dat het altijd 1,4 moet zijn, tuurlijk. Maar dan kun je toch afspreken met elkaar maximaal 2. Want dan doen we het uitstekend volgens het provinciaal kader.
U krijgt een interruptie van mevrouw Verstraeten, VVD.
Dank u wel, voorzitter. Nou, denkt u niet dat de provincie met gemiddelde rekent in dit opzicht? En dat wij als Haarlemmermeer echt ver boven het gemiddelde uitsteken qua ontwikkelingen en investeringen. En dus ook ver boven uitsteken qua ons risicoprofiel. En daar hoort een bijbehorend weerstandsvermogen bij. Dus ik denk dat u appels met peren aan het vergelijken bent. Bent u dat met mij eens?
Graag via de voorzitter, alstublieft. Meneer Sidali.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik ben het daar niet mee eens dat ik appels met peren vergelijk. Tuurlijk zijn het gemiddelde. Maar als de accountant zelf ook zegt in onze jaarstukken dat we het ongelooflijk goed doen, ten aanzien van de gemeente zoals we zijn, ja, dan kan je wel zeggen het gemiddelde van de provincie, maar volgens de accountant doen we het dus ook gewoon goed. Dus dan houdt dat, dan snijdt dat geen hout, voorzitter, wat de VVD hier zegt.
Is VVD dan D66? Mevrouw Verstraeten.
Ja, dank u wel. Ik begrijp dat de heer Sidali van een 8 graag naar een 6 wil. Is dat eigenlijk de insteek?
Ik wil eerst even naar meneer Bier.
En voorzitter, ik krijg hier een vraag.
Ja, maar ik haal hem even op, want hij interrupeert u ook.
Nee, ik wou even aanhaken op de interruptie van VVD. Want omdat het een ratio is, maakt het niet uit of je in een gemeente woont met kleine ambities en kleine risico's. Of in een grote gemeente met grote opgaven en grote risico's. De ratio trekt dat gelijk, dus je kunt perfect naar een provinciaal gemiddelde kijken.
Meneer Sidali.
Zo is dat. Nee, kijk, VVD maakt hier een spelletje van. Hè? Wilt u van een 8 naar een 6? Nee, ik wil van een 12 naar een 10. Dat is het. Want uitstekend is namelijk 2 en we zitten op 3. Dus ik wil van die 12, wil ik gewoon naar uitstekend, naar 10, voorzitter.
Mevrouw Gumbert en dan meneer Rip.
Ja, dit is niet een interruptie, maar gewoon weer een opmerking. Want ik wil gewoon heel graag begrijpen dat als wij... Stel nou dat we raadsbreed vinden dat de risico's zodanig groot zijn en dat we die risico's, dat we geen meer risico's kunnen. Waarom zeggen we dan niet dat we die ratio op 3 willen hebben? Waarom zeggen we dan dat we die op 1,4 willen hebben, terwijl we eigenlijk 3 willen? Zodat we geen extra dingen kunnen. Ik bedoel, dat begrijp ik gewoon niet. Daar wil ik graag uitleg over.
Ik zag twee handjes. We gaan eerst naar gezond en dan naar de hap. Meneer Hagemeijer.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, het is natuurlijk mooi dat we daar praten over de hoogte van de reserves en de ratio. Maar uiteindelijk is dat niet het enige. Het is natuurlijk ook het risico. En we zien natuurlijk wel risico's op ons afkomen. Hè. We kunnen wel zeggen, ja, de reserves moeten we doen. Maar er hoeft maar iets te veranderen in de aanname van risico of het percentage. En de hele ratio gaat eraan. En als nou die ratio elk jaar, jaar in, jaar uit op 3 staat of 4 of 6 of 10. Ja, dan kan je zeggen, we gaan hem eens verlagen. Maar als hij nog alle kanten op gaat, van 3,9 naar 1,4, wordt het wel... Nou, ik hoorde net 3,9
en 1,4. Meneer Hagemeijer krijgt
dan
een...
Ik zou zeggen, kijk het eens een aantal jaar aan. En als dan blijkt dat we jaar in, jaar uit veel te hoog zitten, gaan we dan eens aanpassen in plaats van zeggen, oeh, hadden we dat maar niet gedaan.
Krijgt een interruptie. Mevrouw Verstraeten en dan meneer Sirali.
Ah, ik wilde nog reageren op mevrouw Gummert, want ik krijg toch de indruk dat... nu het beeld ontstaat dat wij graag die ratio van 1,4 willen. Nee, dat is gewoon de bare minimum, het absolute minimum. En dat is niet meer dan dat, is het.
Mevrouw Gummert.
1,4 tot 2 is de klasse ruim voldoende.
Dit wordt een semantische discussie, vrees ik. Meneer Sidali en dan meneer Beuzenberg, dan meneer Rip.
Dank u wel, voorzitter. Nee, dit wordt geen semantische discussie, voorzitter. Dit wordt gewoon een feitelijke discussie. Hier wordt gewoon gezegd dat we schommelen van 1 keer 1,4. Nou, dat is gewoon feitelijk onjuist. En wat u zegt over dat het een bare minimum is, is feitelijk onjuist. Voorzitter, we hebben hier die tabellen gekregen. We hebben de informatie gekregen. 1,4 tot en met 2,0 is gewoon ruim voldoende. Je bent pas in een bare minimum op 0,6, voorzitter. Dat is een bare minimum. Dus laten we nou niet doen alsof we het hier ongelooflijk slecht doen. We moeten blij zijn dat we het goed doen. Maar mogen we dan ook uiteindelijk eens een keer na een aantal jaar zeggen, voorzitter, dat we het goed doen. Dat we misschien ook wel wat meer kunnen investeren en uitgeven op zaken waar we normaal gesproken niet op uit kunnen geven. Maar nu misschien wel, omdat het goed gaat.
Meneer Rip.
Nou ja, dat laatste, dat vind ik wel interessant om daar... want ik vind het een leuke discussie trouwens. Want natuurlijk doet mevrouw Verstraeten dat bruggetje maken naar u. Dat snap ik natuurlijk wel. Kijk, want investeren in stenen, dat lukt allemaal wel. En er zijn ook partijen die investeren in mensen. Maar ik wil wel meegeven, elke investering... de kosten gaan altijd voor de baten uit. Dus als we als we ruimte vinden... en dat was ook mijn betoog in mijn eerste termijn. Ik ben op zoek naar ruimte. Ruimte om om te voorkomen dat ik zo meteen in een eigen programma moet gaan hele vervelende bezuinigingen moet doorvoeren. Omdat het plaatje op dat moment niet rond is. Dus ik kijk uit naar de programmabegroting en zeker naar de duels in de raadzaal om te kijken waar we de ruimte kunnen vinden met elkaar. Maar ik wil wel zeggen, investeren is kosten, gaan altijd voor de baten. Dus dat moet ik, en dus met elke investering in mens en stenen.
Meneer Beuzenberg, SNA.
Ja, dank u wel. Nou, ik wil toch mevrouw Verstraeten even bijvallen. Want voor Haarlemmermeer is het bare minimum inderdaad 1,4. En nou ja, dat is dan in dit geval het verschil tussen de partijen die genoegen nemen met de 5,5. En de partijen die wat hoger in de klas willen zitten en die blij zijn met een 8. Dank u wel.
Mevrouw Gumbert.
Dank u wel, voorzitter. Ik vind het prima als wij zeggen wij willen heel hoog... wij willen een heel hoge ratio hebben. Wij willen onze risico's heel goed afdekken. Wij willen een hoog rapportcijfer. Allemaal prima. Wij willen die ratio op 3 zetten of zo. Maar dat doen we dus niet. En dus er blijft een enorm gat tussen wat wij afspreken dat wij vinden dat het moet zijn. Of dat het dat nodig is. En wat er op het moment dat er geld uitgegeven moet worden. Dan we zeggen van oh nee, maar dat kan niet. Want risico's. Hoe kan dat nou?
Hoe kan dat nou, meneer Beuzenberg?
Tenminste, die ga ik niet beantwoorden, want die vraag die was niet aan mij gericht. Maar misschien dat mevrouw Gummert het niet helemaal goed begrijpt. Want afspreken wat het moet zijn, dat is iets anders als een minima hanteren. Wij willen minimaal dat het 1,4 is en we hebben hier geen afspraak gemaakt over wat we dan wel willen wat het is. Maar we gaan voor minimaal 1,4 en daar zit de nuance in.
Mevrouw Gummert.
We gaan voor minimaal 1,4 of 1,4. Maar op het moment dat er geld uitgegeven moet worden, zeggen we nee, dat kan niet. Want dat is te riskant. Dus wanneer is dat dan, waar ligt dan die grens wel?
Ik Er zijn een aantal interrupties. Ik moet even bijhouden, anders wordt het chaos. ja, we beginnen bij meneer Vermeulen. Dan gaan we naar de HAP en dan naar de ChristenUnie SGP. Meneer Vermeulen.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, ik wil ook nog in een onderdeel van dat weerstandsvermogen wat we hebben is niet alleen geld, maar is ook onbenutte belastingcapaciteit. En het is niet de bedoeling van Fortsa dat we heel veel geld gaan verjubelen en dan uiteindelijk de belastingen weer moeten gaan verhogen voor onze inwoners.
Meneer Rip?
Ja, ik wil even terugkomen op meneer Beuzenberg junior. Die heel makkelijk roept van ik ben het eens met een 8. En dan een aantal kwalificaties geeft over 5,5. Maar ik wil hem meegeven dat een leraar vroeger op mijn school altijd zei. Johan, alles boven 5,5 is verloren energie. Dus daar ga je over.
Dit zijn dan momenten dat je als voorzitter jezelf moet inhouden. Meneer Den Bunter.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, dat minimumgetal, dat is eigenlijk vrij logisch. Want we zijn hier bezig met ons financiële beleid aan het vaststellen. En dan doe je overal risicogrenzen in. Daar hebben we het hier ook heel letterlijk over. Maar dat betekent dat je niet lager wil dan 1,4. Dat is wat we met elkaar afspreken. En of dat ruim voldoende heel erg goed of slecht is, dat is niet zo heel erg relevant. Waar het wel om gaat, is als je een bovengrens af gaat spreken, is eigenlijk een beetje raar. Want dat betekent dat je dan eigenlijk een heel gunstig cijfer zeggen van nou, dat vinden we eigenlijk te gunstig hoor. Dat zou eigenlijk hetzelfde zijn als we ook een minimum schuldpositie af zouden spreken. Maar nou, als we helemaal niks hebben geleend, dat is toch gek. Nou, en die twee, die zijn in balans. En als we dan wat gaan lenen, gaan we even naar onze kentallen kijken. En zien we dat we qua schuld eigenlijk helemaal niks moeten lenen, omdat we echt diep donkerrood staan. En dat is wat er aan de hand is. En dan kunnen we zeggen van ja, maar volgens de ratio kunnen we het best doen. Nou, ik denk het niet, want we hebben daarom verschillende parameters die we meten. En dat heel erg goed is toevallig, nou prima. En daar hoeven we ons geen zorgen over te maken. Nou, wees blij, een keertje geen zorgen. Er komen zorgen op ons af, dat heeft de wethouder al een aantal keer gezegd. Dus daar bereiden we ons liever even op voor.
Maar nog twee handjes, mevrouw Verstraeten en mevrouw Gumbert. Mevrouw Verstraeten.
Dank u wel, voorzitter. Nou, ik kan het kort houden, want de heer Den Bunter heeft precies gezegd wat ik ook wilde zeggen. Het heeft niet alleen met dat weerstandsvermogen te maken, maar ook met de schuldpositie. En die ziet er anders uit.
Mevrouw Gumbert.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik begrijp best dat de schuldpositie iets anders is dan de ratio. Maar die ratio die is er wel. En die wordt wel vastgesteld omdat geacht wordt dat daar wel een relatie tussen is, waar die belangrijk is en dat we dus niet onder die 1,4 willen. Oké, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik wil ook niet onder die 1,4. Dus dat vind ik ook een goed plan. Maar ik vind het is niet zo dat als we niks lenen, dat het dan geen probleem. Dat het dan prima zou zijn. Want we moeten toch investeren. We zijn toch een groeigemeente. Dus het zou wel inderdaad een probleem zijn als we helemaal niks zouden lenen. En het blijft bij mij de vraag, maar dat zal dan voor de volgende algemene beschouwing gaan we het daar uitgebreid over hebben, vermoed ik. Wanneer mogen we dan eindelijk eens een keer wel geld uitgeven?
Nou, volgens mij is het niet zo dat we geen geld uitgeven als gemeente. Maar oké, dat laat ik even in het midden. Voorzitter. Volgens mij heeft iedereen gezegd wat hij wilde zeggen over het onderwerp. Dat was meteen een mooie conclusie, denk ik. Met een retorische vraag. Zijn er nog andere onderwerpen die de raad wil bespreken? Dat is niet het geval. Ik heb ergens onderweg een ordevoorstel gehoord. Die kunnen we niet hier oplossen, maar wel voorbereiden. Dat is om het stuk al vanavond op de stemmingenlijst te zetten. Is dat wel of geen behoefte aan? Ik denk niet dat het echt nodig is, toch? Nee.
Nee hoor, we hebben nog het huidige beleid. Dat functioneert ook nog wel.
Nou, het huidige beleid functioneert nog. Dus het heeft geen noodzaak om hem vanavond al op de lijst te zetten. Dan zou die 5 oktober op de stemmingenlijst komen. En dan denk ik dat we hem gaan afronden. Dan wens ik u een fijne avond.